De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, het vierde en vijfde vers. De brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, het vierde en het vijfde vers. Waar het woord des Heeren aldus spreekt, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Tot zover de tekstlezing. Schreef wij hierboven zegeningen uit Gods welbehagen. En overdacht in de eerste plaats de innerlijke barmhartigheid. In de tweede plaats zijn schenkende liefde. In de derde plaats zijn levenwekkende geest. En in de vierde plaats genadige toepassing. Zegeningen uit Gods welbehagen. In de eerste plaats innerlijke barmhartigheid. In de tweede plaats schenkende liefde. In de derde plaats levenwekkend leven. In de vierde plaats genadige toepassing. Verleden week zondagmorgen hebben wij met elkaar stilgestaan bij het eerste gedeelte van deze tekstwoorden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft. Toen hebben wij gehoord van de barmhartigheid van God. Als die onpeilbare afgrond in zijn goddelijk wezen, waaruit hij liefde betoond heeft. Vele liefde staat er eigenlijk. Dat wil zeggen wat de dichter van Psalm 116 sprak. Hij redt mij keer op keer. Die vele liefde. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. En die liefde van God die is openbaar gekomen, dat wil ik nogmaals beklemtonen, in een schenkende liefde. Die liefde van God kunt gij niet in de eerste plaats afmeten aan de stapel boterhammen of uw maatschappelijke welstand die gij hebt. Of dat ge van uw eerste tot uw 80ste jaar een grote mate van gezondheid moogt hebben. Die liefde kunt gij niet afmeten aan het feit of dat het u wel gaat met uw kinderen en uw kindskinderen. Nee, want hoewel dat alle gaven zijn die de Heere rijkelijk nog geeft, zo moeten wij toch bekennen dat een uiterlijke zegen een innerlijke vloek kan zijn. En dat er achter de schone schijn van de zichtbare dingen vaak veel ellende verborgen zijn. Maar die grote liefde, die vele liefde, die is openbaar gekomen, die vond haar grond in de schenkende liefde. Dat God zijn Zoon gegeven heeft tot een verzoening van hun zonden. Dat heeft hem alles gekost om die vele en grote liefde nu te bewijzen aan zijn volk die in zichzelf liefdeloos zijn. Daarom, geliefde, zal het geloof zich niet kunnen richten en gronden op de liefelijke aandoeningen die het in zichzelf zou mogen ervaren. Maar het geloof zal ten laatste alleen maar kunnen rusten en zinken op zijn grote liefde waarmee hij hen heeft lief gehad. Anderszins, wanneer zulks niet zo was, dan zou ieder die den Heere vreest zijn ganse leven gedoemd zijn om met vrees en dienstbaarheid bevangen te blijven. Want ervaring in zijn leven is dat zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde bezwijken. Gij kunt het niet geloven. Maar in de zaal van Caiaphas, daar heeft de Heilige Geest een exempel gesteld. Al zullen ze alle aan u geërgerd worden, ik geenszins. Ik wil mijn leven voor u geven. Zulke liefde was er in het hart, zouden wij zeggen, en hoop en geloof. Maar om nu daar eens, daar slaat het woord op, als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uwe broederen, om daar nu eens van afgesneden te mogen worden. Van al deze gedachten en overleggingen. En om als een dwaas en een onvernuftige ontdekt uit zijn mond te mogen horen, liefde. Dan heeft dat alleen als onmiddellijk gevolg. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Daar was zijn liefde de grondslag van. Wat is het noodzakelijk om, indien wij de bewondering en de troost en de zoetigheid daarvan zullen ervaren, van die grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, dat ook in onze liefde, niet in de goddelijke liefde, maar wij verwarren vaak onze lievigheidjes en onze gevoelige aandoeningen, die verwarren wij met de liefde die sterk is als het graf en hard als de dood. Verwarren wij. En daardoor is het zo duister en zo donker in ons leven. Want dan redeneert de zon daar zo, ja, heb ik nu wel dit, heb ik wel dat. Wel, dan moeten wij toch bedenken, zolang wij niet zuiver afgesneden zijn uit het verbroken verbond der werken, om iets daar te kunnen stellen voor God, zullen wij rust nog duur vinden. Ook niet in onze liefde. Daar zullen we ook geen rust in vinden. Want dan zullen we 100 keer per dag ervaren wat een liefdeloze zondaren dat we zijn. En dat we meer op hebben wat ons verdorven bestaan aanbelangt. Dat we meer op hebben met onze eigen eer. En meer liefhebbers zijn van onszelf dan liefhebbers van God. En gij zegt misschien, ja, dat is nou een grote zaak en een groot geheim. Dat is het ook, dat stem ik direct toe. Maar al is het nu groot en al is het een geheim en een levensles, we hebben het toch zo dringend nodig om van die wortelen van ons eigen bestaan afgesneden nu te mogen leven onder de schaduw van die enige vruchtbare vijgenboom en wijnstok. Hij heeft ons lief gehad. De apostel duidt hier nog op de eeuwigheid ook. Waarin hij die liefde reeds in zichzelf had. En ze in de tijd ging betonen door de schenking van zijn zoon. Hier op aarde zeggen wij, de liefde kan niet van één kant komen. En dat is waar ook. Je zult het bemerken, dat houdt een mens niet vol om de liefde van één kant te betonen. Er komt een ogenblik dat het de mens te veel wordt. Zou je nu niet moeten zeggen, als er iets is van de waarachtige vreze Gods in onze harten, door de levenmakende geest gewerkt, zou je dan niet moeten zeggen, maar wie is deze dan? Wat is dan dit voor een liefde? Een liefde die altijd van ene kant gekomen is, toen we nog ineens waren. Toen was die liefde er al. Toen wij dood vielen in zonde en misdaden, buiten God en zijn heiligheid en gemeenschap. Toen had hij lief. Is het een veelgezegde uitdrukking dat eeuwig minnend vaderharte Gods? Voelt ge aan dat in de ware gronden van het christelijk geloof valt alles erbuiten. Wij kunnen alleen maar lief hebben wat we zien. Hij had lief toen er nog niets van ons te zien was. Toen wij nog in zijn eeuwig besluit waren besloten. Voelt ge nu dat die eeuwige liefde zo eenzijdig is? Men zegt wel eens, dat valt vrij. Dat is een eigenaardige uitspraak als we onszelf daarmee bedoelen. Maar het is een kostelijke uitspraak wanneer we ermee bedoelen. Die valt vrij. Namelijk, rijk heeft hij ledig weggezonden. Hoog heeft hij van hun troon afgestoten. Arme heeft hij met goederen vervuld. Want bij ons zou dat niet kunnen. Zo zij zouden wij verloochenaars van onze liefde niet kunnen behandelen. Maar de Heer, die zegt, nadat wij zo diep gevallen zijn, nadat hij zijn heil geopenbaard heeft, kinderen, mannen, vrouwen, denk er eens aan, dat hij zijn heil geopenbaard heeft, u omringende, met zijn dierbare woord en zijn heilig sacrament. Nadat alles zegt de Heere, gij hebt met vele boeleerders geboeleerd. Gij hebt de afval des te groter gemaakt. Gij hebt het erger gemaakt dan de heidenen. Uw schone klederen zijn alle bezoedeld. En bevuild. Dat is zijn vele liefde waarmee hij ons lief gehad heeft en lief heeft. Uit die schenkende liefde waarin hij zijn zoon gegeven heeft. Waarin de zoon zichzelf gaf en de Heilige Geest gekomen is. Dat hij nu door de Geest nog doorgaat. Om te betuigen uit dat eeuwig welbehagen, keer nochtans weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Zo niet te begrijpen. Dan zou ieder mens, zoals men dat noemt, weldenkend mens, zegt de mens dan, die zou zeggen, ja maar nou is het voorbij. Nou zijn de redenen voor een eeuwige scheiding. Ik wil niets meer met u te maken hebben. Want wat ge nu gedaan hebt, dat gaat alles te buiten. Aanmerk deze, in zijn grote liefde die hij gegeven heeft, die niet ophoudt. Een moeder zou haar kind kunnen vergeten. En nu de Heere zijn genade van de mensheid terug gaat trekken, zien wij dat een moeder haar kind zelfs nog in de gracht gooit om het te verderven. Maar, zegt de Heere, indien zij ze ook vergeten, zo goddeloos zijn moeders geworden, zo vergeet ik u niet. En moeders, jullie kunnen het weten. Dat je het wel eens zat bent en dat je er wel eens geen zin in hebt en dat het wel eens zwaar valt. Als ze weer onder het vuil zitten en ze zijn net gewassen en gereinigd en ze komen weer aan. En je zegt nou alweer vuil, er komt geen eind aan. Dan is het hart niet altijd zo vol van liefde in de dingen die de Heer op onze weg gebracht heeft. Maar aanmerk deze, die trots al onze boosheden geen kwaad vergeldt aan zijn Sion. Die trots al hun vuilheden hun niet wegwerpt met een eeuwige verwerping. Die tot trots hun weerspannig overtreden niet zegt, het is nu genoeg, ga nu maar voor eeuwig de deur uit. Maar die zegt, ik zorg voor u. Ik reinig u. Ik spreng rein water op u. Ik zal mijn wet in uw binnenste inschrijven. Zou er één zijn van alle stervelingen die dat kan begrijpen? Die dat kan ervaren in zijn volle diepte? Is het niet zo, als we dat woord lezen, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft? Dat als er iets van afdaalt in de dadelijkheid van het allerheiligst geloof, dan wordt het een beek waarin wij zwemmen zouden. Waarin wij zouden zeggen, het is goed aan deze plaats te zijn. Voor ene kus van Jezus mond, zegt Rutherford, geef ik heel die zwarte grond. Voor ene blik uit zijn ogen zouden zij willen bezwijken. Hij kusse mij met de kussingen zijns monds. Dat is het kern en het merg van de zaligmakende werkingen des geestes. Dat hij een liefdesbetrekking gaat scheppen tussen dat verloren mensenkind en hem, de grote schepper. O, dat wij dan ontdekt mochten worden aan onszelf. Ontdekt worden. Want als wij een kus krijgen van degene waarmee wij aan verbonden zijn, dan maakt dat meestal een niet al te grote indruk. Maar als wij tegen degene die ons lief en dierbaar zijn grote boosheid gedaan hebben, dan is er verwondering. Dat is natuurlijk. Wanneer wij denken dat wij nog goden gelijk zijn en dat wij als zulke nette mensen voor God hier bevonden worden, waar de Heer een welbehagen in heeft, dan zijn de kussen van zijn barmhartigheden en weldadigheden zijn trouw en zijn bemoeienissen, die zijn voor ons vanzelfsprekend. Dan doen we verslinden het heilige en na gedane gelofte onderzoek. Maar juist dan, als wij door die bearbeiding van die lieve geest door het woord iets mochten leren kennen van onze hoererijen, van ons boze en afvallige hart, en dat, zoals ik u al eens verteld heeft uit dat verhaal, dat we tenslotte als een slet ergens liggen dood te gaan in een oude schuur. De koning, alles hebben we verworpen. Hij heeft ons geen scheidbrief, maar we hebben hem een scheidbrief gegeven. En dan, het is maar een natuurlijk beeld, vat dat niet letterlijk op hoor. Maar dan, dat er geen hoop is dat wij sterven zullen. En dat er nooit meer iemand is die naar ons omkijkt. In de hemel en op de aarde niet. En de deur van die verlaten beestenstal gaat open. En de koning komt binnen. En zij durven het hoofd niet op te richten. Want zijn gestalte verspreidt een licht. Dat hun vuilheid en de walgelijkheid van hun liefdeloosheid en hun ontrouw op het allerscherpst doet gevoelen. Hun zonde en hun overtredingen, hun liegen tegen de Heer. En in plaats dat hij ze doodt en ombrengt en zegt het is genoeg, buigt hij zich neder en richt zijn arme bruid. Ja, niet arm in de meelijwekkende zin, maar arm aan alle begeerlijks. Arm aan alle goeds, hij richt ze op. En hij neemt ze mee naar zijn paleis. En hij wast haar en hij reinigt haar. En hij zegt, ik wist het dat hij een hoere voorhoofd had. Daarom heb ik u weg met doornen omtuigd. Daarom heb ik van u weggenomen de vrolijkheid en het getier uw liederen. Omdat ik u lief had. Daarom heb ik al uw afgoden heb ik tegen u opgemaakt, zodat ze u naakt uitstroopte. En gij daar neer was. Ik ben wederom gekomen. Ik was u, ik reinig u, ik heilig u. Ik kleed u. Ik doe u mijn ring om uw vinger. En zij begonnen vrolijk en blijde te zijn. Gewisselijk, het is maar een beeld wat ik gebruik. Maar de kern van dat beeld die gaat op in iedere godsontmoeting die de zondaar heeft. Dat kan alleen maar in en door die schenkende liefde in zijn lieve zoon. Dat vermaalt en verbrijzelt het hart en anders niets. Dat doet ons de onreinheid op het allerschrikkelijkst zien. Dat doet ons bekennen dat we gans en al ongepast zijn en ongelijkvormig om de genade te ervaren. O, maar God die rijk is in barmhartigheid. Dan merk je een kus wel op. Als je er niet op rekent. Als je gevochten hebt tegen hem. En als je bij de voortgangen weer spannig overtreden werd. Dat je zeggen moet. Mijn zonden maken een scheiding tussen de Heer en tussen mijn ziel. Want zijn hand is niet verkort. En hoewel de wetenschap er is, dat je er toch niet uit kunt komen uit die stand. Er niet uit kunt komen. En dat hij dan, namelijk daarin zijn liefde bewijst, dat hij toch zegt, ik kus u. Dat wil dan zeggen dat hij in de zoete uitlatingen van zijn woord en geest, het harte verruimt en verbreekt. En dat hij hem een oog geeft op de lijdende knecht des Heren. Die daar hij rijk was, arm geworden is, opdat hij hun zou vervullen met zijn rijkdom. O, is het dan een wonder dat de apostel enerzijds tekent. Zo vreselijk is het nu met ons, zo erg, zo ellendig. Maar God. En als dat er niet was, dan was er niets meer. Dan gingen wij alle te gronden. En als er niet zulk een eeuwig welbehagen was, waar de mensen zich dood tegen vechten. En waar de harten tegen vergrimd zijn, terwijl het toch zo kostelijk en dierbaar stuk is van de Godsopenbaring. Omdat de zondaar die alles verspeeld en verloren heeft, het leert bekennen. Het is verloren. Maar er is een welbehagen bij God. En nou weet hij tot in diepst van zijn hart dat hij er zich met zijn godsdienst niet in kan brengen. Nog met zijn gebeden, nog met zijn tranen, nog met alle dingen die hem medervaren. Dat weet hij. Maar hij krijgt zo'n indruk van dat welbehagen Gods, dat hij er ook tot in het diepst van zijn ziel overtuigd is, dat al zou hij alle zonden van de gehele wereld hebben, en de allerellendigste zijn van allen. Als God in dat welbehagen aan hem in gunst gedacht heeft, dan zal niets hem er buiten kunnen houden. Maar hij zal zalig worden, gereinigd van alle dode werken en zonden. Wat is daar nou tegen? Daar kun je alleen maar op tegen hebben als wij een hoge dunk hebben van onszelf. Kan we alleen maar op tegen hebben zolang wij nog niet de doodsteek gehad hebben in al onze vermetele inbeeldingen. Dan zeggen mensen, stel je voor dat ik nou eens niet erbij ben. Maar een verloren zondaar zegt, stel je voor dat ik er nou eens wel bij ben. Dat zou toch groot zijn. Wat zou dan de eeuwigheid een eeuwige verwondering geven als ik hem daarvoor mag bedanken en prijzen. En verheerlijken dat zo een, de allerlaagste, de allerminste, zalig mocht worden door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. O, let eens op. Ook zegt hij toen wij dood waren door de misdaad. Dood waren. Ja. Dat wil zeggen, toen daar die afzichtelijke poel, waar niets dan kwade dampen uit opwelde, in volle werking was. U zegt, het waren heidenen, hè, die Efeziërs, die leefden in allerlei zonden. Goed. Maar dan mag ik van de Heere dat toch wel eens naar uw gevoel uit het verband nemen en het voor ons een ogenblik toepassen. Ook toen we dood waren door de misdaden. Dat betekent, in onze tijd en voor ons midden, ook toen wij nog leefden, in de inbeeldingen dat we wat te betekenen hadden, in de gedachte dat we bekeerd waren, in de gedachte dat we ook wel dit of dat, dood in de misdaden, dat zijn ook misdaden. Ja, want anders zou ik zeggen, het was wel erg met die mensen daar, die Efeziërs, dat ze daar in allerlei dingen geleefd hebben. Daar de geest van de eeuw, de overste die werkt in de kinderen er ongehoorzaamheid. Dan zouden we kunnen zeggen, gelukkig, dat is met onze beschaafde tijd wel iets anders. Nou ja, mens doet wel zonde, maar op dat vlak zoals het toen in die heidenwereld was, het was zo erg nog niet. Nee, maar dat geldt voor ons ook. Ook toen wij dood waren door de misdaad. Misdaad. Dat is toch een vreselijke misdaad als een mens. De vrije genade en ontferming Gods met de lippen roemt en prijst. En met het hart zich blijft verzetten en vergrimmen tot het einde. Misdaden die nu gebeuren. In die stinkende, jammerlijke pool van ons bestaan. Dood waren in de misdaad. Zijn ze dan niet meer dood? Ze zijn nu niet meer dood, nee, het staat in de verleden tijd. Want zodra de zondaar dat gaat bekennen en beleiden, daar gij dood waart in de misdaad en de zonde. Daar ziet hij, daar heeft hij ogen ontvangen. Oren om te horen en een hart om op te merken. Anders is hij dat nooit. Hij beleidt het wel dat hij dood is in de misdaad en de zonde. Maar dan denkt hij daarvan, ach ja. Hij kan niet anders denken dan dat er zijn nog genoeg die het er slechter afgebracht hebben dan hij. En dat noemt hij dat hij bewaard is. Door de genade. Het heeft wel niks te betekenen, maar toch. Maar die arme ellendigen, die krijgen die liefde te bewonderen, omdat ze moeten bekennen dat deze liefde ook reeds was, zegt de apostel, toen ze dood waren, in de misdaden en in de zonde. Dus, kinderen, toen wij verborgen waren in moeders schoot, het voorwerp van zijn toren, buiten Christus, betekent dat in ons eerste bondshoofd Adam, toen waren wij kinderen des torens gelijk alle anderen. Maar we zouden het even moeten blijven als God ook toen niet liefde had gehad, tot die in zichzelf doodde zonde. Toen, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, zegt de apostel, voor de grondlegging der wereld, in hem toe. Dat is schenkende liefde, toen wij dood waren door de misdaad en de zonde, toen. Toen die put wagenwijd open stond van ongerechtige dingen, maar ook van eigen gerechtigde dingen. Van fariseïsme en sadduceïsme. Van de inbeelding onze harten. Toen wij nog niet bekeerd waren van ons bekeerd zijn. toen wij nog niet verloren hadden de schijn van onze heiligheid. Toen we hier als wel riekende reukens wandelden, toen heeft hij ons verdragen. Toen heeft hij ook lief gehad met een eeuwige, onveranderlijke liefde. Daarom wie zalig zal worden, die zal het ook zeker worden. Er is geen speld meer tussen te krijgen. Nooit zal die liefde losgemaakt kunnen worden van zijn arme kerk. Nooit. Ze zullen het wel betreuren en bewenen wat ze gedaan hebben. Maar ten laatste zullen ze ervaren dat zijn liefde over alles triomfeerde. En dat zonde, wereld, duivel, dood, alles in zijn liefdevolle handen gelegen heeft. En dat naar het vastgemaakt bestek het gebouw gerezen is. Als ze 20 jaar zijn, willen ze daarom niet meer terug naar vroeger. Als ze 30 zijn en als ze 40 zijn, willen ze het niet meer overdoen. Vanwege de liefde, omdat ze dit geloofden. Dat ze dood waren in de misdaden. En dat God toen lief gehad heeft. En omdat ze die liefde Gods bekennen, zeggen ze toch in hun harten nee. Als ze voor de keus gesteld worden om weer 10, 15 of 20 jaar te mogen worden, toch maar niet doen. Toch maar niet doen. Want ik heb hem weer spannig overtreden, harten. En als ik aan dat ganse leven met al zijn verborgen dingen terugdenk, dan zien ze daar door ontdekkend licht één stapel van zonde en schuld van hun kindse dagen af. Dan zeggen ze nee, maar niet meer teruggaan. Laten we maar voort mogen gaan tot het einde. Totdat de Heere die verdorven Adams kinderen voorgoed bevrijdt, ook van de laatste ritselingen en de laatste duivelse aanvechtingen, en geen zonde en geen dood meer zijn zal. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is nou een blik verder gaan. De eerste Adam is geworden tot een levende ziel. Hij had het leven van God ontvangen. Hij had de kennis van God ontvangen. Maar verder kon het niet. Hij kon dat leven niet overdragen op zijn kinderen. Ook toen hij het leven verspeeld was niet. Hij stond daar als individu. Hij moest zelf gehoorzaamheid betrachten. Hij kon geen leven maken en geen leven geven. De eerste Adam nam een voortreffelijke plaats in. Hij is geworden tot een levende ziel. De tweede Adam is geworden een levenmakende geest. Dat is meer. Dat is beter. Toen wij dood waren door de misdaden, laten we het zo eens even lezen. Dan verbinden we dat dood zijn aan de liefde waarmee hij ons lief had. Maar ook met de levenmaking waarmee hij leven maakt. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft leven gemaakt met Christus. Wat wil dat zeggen? Laten we eerst de grondzuilen maar noemen van de waarachtige leer der zaligheid. Voordat dat we tot het persoonlijke komen. Dat wil dit zeggen. Toen wij dood waren in de misdaden, had hij zo lief dat hij zijn zoon ook doodde onder onze misdaden. Dat die zoon zei, niet door de daad, want die heeft nooit geen zonde gedaan. Maar dat hij uit de toerekening kon zeggen, mijn zonden zijn meer dan de haren mijns hoofds. Want alle ongerechtigheden zijn als een stroom op hem aangelopen. Toen wij dood waren, had God lief. Daarin bleek zijn liefde dus. dat hij zijn zoon bezocht met de straf die ons de vrede aanbrengt. En met zijn eeuwige toren en gramschap. Hij heeft zijn zoon dus behandeld als dood in zonde en in misdaden. Zo heeft hij op zijn Christus neergezien. Maar, nu zegt de lieve apostel, toen wij dood waren door de misdaden. Het gaat nog veel verder, maar ik noem slechts een klein weinigje daarvan. O, toen wij gevlucht waren. Toen ik een welbehaag had in de dood van Stefanus. En de klederen bewaarde. Toen we waren heen gevlucht naar alle straten en stegen van Jeruzalem. Om het vege lijf te redden. Toen we allen in droefenis bij elkander waren. Op een enkele na dat het afgelopen was. Dat onze hoop vergaan was. Dat is nu het paradoxale wonder van het geloof. Toen heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Dat wil dit zeggen objectief, voorwerpelijk als een daadzaak Gods. Toen hij zijn lieve kind opwekte, toen wekte hij zijn kerk op. Want zijn kerk bestaat alleen in Christus. Voor God de Vader bestaat er buiten Christus geen kerk. Bestaan er geen geroepene en heilige en bekeerde mensen. God de Vaders kerk bestaat alleen in Christus en uit Christus. Daarbuiten heeft hij ze nooit gekend of willen kennen. Daarbuiten is duisternis en vuur en een eeuwige gloed. Dus als God zijn Christus opwekt. En hem als de bezoldiging der zonde de dood heeft doen ondergaan. En hem daaruit opwekt naar zijn rechtvaardig oordeel. Dan wekt hij niet zijn zoon alleen op. Maar met dat hij zijn zoon opwekt, dat is zijn eeuwige liefde. Wekt hij zijn kerk mede op. Want zijn kerk is in Christus. Zijn volk is alleen zijn volk door hem. Dat is de zonde van onze eeuw. Dat alle weldadigheden losgemaakt zijn van Christus. Dat men van een uitverkiezing spreekt zonder Christus. Dat men de wedergeboorte losmaakt van Christus. Dat men de roeping losmaakt van Christus. Dat men de rechtvaardigmaking en heiligmaking beredeneert zonder Christus. Dat men meent nog iets met de heilige doop te kunnen doen zonder Christus. Dat men het heilige avondmaal gemaakt heeft tot een belijdenis van zichzelf zonder Christus. Dat de mens bekeerd in eigen waarneming vaak over de aarde gaat zonder die Christus. Dat is de zonde van onze eeuw. De afval die allerwege gekomen is. Dat dierbare evangelie toch veranderd is in een werk. Wat wij moeten doen, dat kan niet meer. Nee, zegt hij, u heeft hij ook toen gij dood waart door de zonden en misdaden. Toen heeft hij levend gemaakt. Dan kun je wel zeggen, wat heb je eraan? Want dan weet die zondaar toch niets van. Wat heb je eraan? Want als je onbekeerd nog bent, dan heb je daar toch niets aan dat je levend gemaakt. Nee. Maar zo, dat is geen redenatie, dat is geen goede redenering. Je moet veel eer bedenken, dit wordt nou troost voor verloren mensen. Dat ze zeggen, dat ze door het allerheiligst geloof daar een oog op krijgen om te zeggen, kijk eens, dat is nou de geaardheid van Gods liefde. Dat is zijn weg om zondaren zalig te maken, op zulke wijze, zo totaal lijdelijk zijn ze daaronder, dat ze al leefden toen ze nog midden in de dood begraven lagen. Dan kun je zeggen, daar heb je niks aan, dat is geen troost. Maar dat is juist troost. Dat is juist troost. Niet om ons goddeloze leven goed te praten, maar om Gods eeuwige liefde te verheerlijken. Om zijn eeuwige barmhartigheid aan te wijzen. Na deze zult ge het verstaan, maar de levend gemaakte zondaar zal daar juist achtergebracht worden. Dat hij zegt, wie is deze dat hij zodanige liefde betoond heeft? Dat hij die Christus gemaakt heeft tot een levenwekkend leven. We noemen het eerst gewoon een leven, zonder meer. Dat hij in Christus zijn kerk aanschouwd heeft ontdaan. Van alle kluisters des doods en der zonde en der ongerechtigheid. Zonder vlek, zonder rimpel, levend gemaakt. Toen Christus opstond uit het graf en opgewekt werd ter onze rechtvaardigmaking. Toen had zijn kerk van de kleinste tot de grootste, van de eerste tot de laatste, levend voor hem. Ik vind het zo jammerlijk dat de mens, ook de mens met genade over deze dingen, nou nooit eens meer verblijd kan wezen innerlijk. Ik vind het zo jammer. Want voor de zondaar wordt dit het terrein van het leven, eten en drinken. En dan zegt een ander, ja, maar daar heb je allemaal niks meer. Dat weet ik allemaal wel, want wij zijn toch verloren en we gaan verloren. Tenzij dit heilgeheim over ons beschikt is, dit wonderlijke heilgeheim. Maar dan zitten mensen, dan zitten wij vaak, ja, liever te kauwen over van alles en nog wat dan over dit grote stuk. Waar ons verstand bij stilstaat. Waaruit geboren wordt de rechte verwondering. De rechte verootmoediging. De rechte verhouding tussen de Heer en onze ziel. Waaruit al die kostbare vruchten des geestes gevonden worden. Bij dit heilgeheim. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats. De staat heeft ons meelevend gemaakt met Christus. Hij heeft Christus opgewekt. De Vader, hij heeft hem opgewekt. Hij heeft hem levend daar gesteld. De smarte des doods ontbonden. Als hij nu zijn zoon het hoofd verhoogd heeft, zou hij dan op grond van dat leven niet dat leven stellen tot een levenwekkend leven. Wat hij u heeft begeerd, gij hebt de uitkomst van zijn mond geweigerd nog geweer. Volle stromen van zegen, de heidenen tot de erven, de einde der aarde tot zijn bezittingen, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dus niet alleen toen hij Christus opwekte met Christus een ganse kerk daargesteld in heerlijkheid. Maar hij heeft levend gemaakt uit hem. In de tijd als hij deze persoon des middelaars tot een levenwekkend leven, een levenmakende geest gesteld heeft voor zijn Sion. Dan gebeuren er wonderlijke dingen. Dan worden die levendige mensen die hier op aarde zo levendig over de aarde gaan, dat worden doden. Als hij ook persoonlijk op gaat wekken. Dat worden doden. Doden in de misdaden die het bekennen voor de Heere God. Ik heb gezondigd. Dat worden doden wiens ogen geopend zijn en die gaan bekennen dat ze geen ogen hebben. Wiens oren horen en die bekennen oren hebbende maar niet horende. Die een hart hebben en zeggen, het hart is vet geworden, zodat het geen acht slaat, levend maken. Want onze dood bestaat niet daaruit dat we enige kennis hebben van onszelf, maar dat we de inbeeldingen des harten te boven gaan. Maar waar hij opwekt met Christus, daar verliezen wij de inbeelding van ons bekeerd zijn, van ons heilig zijn, van ons geroepen zijn, van ons gerechtvaardigd zijn, van alles. Want dan gaat hij leven, opgewekt met Christus. Dat wil zeggen, God de Vader, hij heeft zijn Zoon opgewekt. Hij wekt zijn volk ook op, maar op zulk een wijze dat er totaal niets meer van hem in aanmerking kan komen en mag komen. Maar ze worden opgewekt met hem, gode tot heerlijkheid en tot prijs. Een mens doet vaak net alsof hij zelf een rol speelt. Zie dat je dit, zie dat je dat. Probeer het vanavond nog. Kunnen nog 100 oudvaders bijleggen ook, die het ook zo gezegd hebben. Maar de zondaar, die weet het anders. Die weet het anders. Hij mag dat wel zeggen. Maar hij zegt het niet op de droggronden, alsof Adam nog enige rol speelt, hoor. Die gronden zegt hij niet. Hij wijst alleen de weg aan die God in zijn woord wijst. Die mij nederig valt te voet, zal van mij zijn wegen leren. O geliefde, meelevend gemaakt met Christus. Dat wil zeggen, sterven aan onszelf. Doodgaan hier met de apostel te betuigen. Ik sterf alle dagen. Ik betuig dit bij de roep die ik heb in Christus Jezus. Sterf alle dagen. Want we hebben 1000 vezelen waarmee wij gevoed worden. 1000 levensaderen. En er is de hoofdader in Christus en met Christus afgesneden. Er zitten nog 1000 van die fijne haarwortels die de sappen overal vandaan trekken. Op een arglistige wijze. Maar is er één kenmerkend iets te zondaar, kan niet anders uit bij zichzelf dan de sappen uit zichzelf trekken. De bestaansgrond bij zichzelf zoeken. Hij wil een ander, hij wil een beter, hij wil een bekeerd mens, hij wil zus en hij wil zo. Maar hij wil niet uit genade zalig worden als een vagebond. Bij de aanvang en bij de voortgang en bij het einde. Dat wil hij niet. Want ik weet nog wel in mijn gedachten dat ik een kleine jongen was dat ik tegen de Heere zei, Heer, ik vind het goed. Daar ben ik het wel mee eens, om als hij bekeerd wordt om dan te zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Maar als ik het zou mogen beleven en ik zou nog een sterfbed hebben, dat was gewoon een pijniging, dan dacht ik, zou hij dat dan nog moeten zeggen? En dan zag ik mezelf liggen als een Jacob op sterfbed. De omringende mensen vermanende. En ik hoorde de dominee praten op het graf. Maar als God het omkeert, de kroon omkeert. Ja, bij de aanvang, o God, wees mij genadig, bij de voortgang en bij het einde. Omdat we de bestaansgrond leren missen in onszelf. Omdat de ploeg des geestes door de akker van het hart gaat. En alles naar boven komt, dat hij zegt, laten we er maar niet over praten. Want het is veel en veel erger. Je vindt in mijn akker geen diamanten. Je vindt in mijn harten geen beloften en toezeggingen. Je vindt in mij ganselijk niets, geen tranen en geen gebed. Het is alles 3 maal verstorven door de koude van de winter. Zo wordt hij ontdekt. Maar hij wordt ook ontdekt levend gemaakt. Met Christus, dat is levend gemaakt. Want als je met Christus levend gemaakt bent, dan ben je niet met je eigen levend gemaakt. Dat kan toch niet? Levend gemaakt met Christus is, en in er aan enige vertroosting is, en in er enige hoop en barmhartigheden zijn, innerlijke barmhartigheden in Christus, zo versterk mij. Dat. Levend gemaakt met Christus, dat wil zeggen, o Heere God, ik kan er niet onderuit komen, ik zou wel gaarne willen, maar ik loop hier met een ellendig mens, een lichaam der zonde en des doods. Dat is niet dit vlees en dit bloed, maar het is mijn verdorven bestaan. Wie zal mij verlossen? Ik heb u wel eens verteld van die oude straf. Als iemand gedood had, dan werd het lijk werd op je gebonden, oog op oog en mond op mond en neus op neus en arm op arm. Dat was je straf, daar ben je mee weggezonden. Dat kostte je bijna altijd het leven. Een allervreselijkste straf. Nou, Hier op aarde gaat zo de kerk van God, gaat haar weg door dit leven. Wie zal mij verlossen? En dan gaat pas het wonder van betekenis worden. Ik dank God door Jezus Christus. In die dierbare borg ben ik geen lijk. In die dierbare borg ben ik geen rebel. In die dierbare borg heb ik geen boos en ongelovig hart. In die dierbare zaligmaker ben ik het altijd met God eens. Prijs ik eeuwig de Vader. Loof ik zijn grote naam. Ben ik dankbaar voor alles. Bedoel ik alleen zijn eer en zijn deugden. Heb ik hem en mijn naaste lief boven alles. Zo ziet hij nu geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Uit genade zijt gij zalig geworden, levend gemaakt met Christus. Zijn onze ogen open gegaan om in ons leven de dood te zien? Ik noem maar enkel eenvoudige dingen. Ik hou niet van kenmerken, predikingen over het algemeen. Adam is zo geraffineerd, één grijpt, snijgt hier aan vast. Die denkt, ja, dat hebben we daar nu naar luisteren. Een ander die zegt, ja, dat ben ik ook wel eens geweest. Maar er kan toch geen gronden zijn voor de eeuwigheid. Dat is toch alleen die dierbare borg en het welbehagen van de drie enige God. Dat is veel veiliger hoor. Want je zult het zien, al word je 80 jaar oud, al krijg je een bevinding en een beleving waar je dikke boeken mee zou kunnen vullen. Het zal niet baten als het einde komt, dan zeg je, hoe moet ik nu toch voor God bestaan? Dan kun je alleen maar met zijn zoon, zijn gerechtigheid voor God bestaan. Anders nergens mee. Nu, levend gemaakt, zie dat dan deze eenvoudige dingen is na. Dan zijn wij doden geworden. Dan zijn wij ellendigen geworden. Dan zeggen wij, Heere God, ik kan het u met geen woorden zeggen wat een ellendige ik ben. Ach, strek uw handen naar mij uit. Doe mij wandelen op het spoor uw gerechtigheid. U bent de waarheid, ik ben de leugen. U bent het leven, ik ben de dood. U bent alles, Heere. U bent de weg, ik heb geen weg meer. Dan verliezen we ook onze weg nog. Dan is er maar één weg, wat is die dierbare borg en middelaar. Mogen we nu zo geleid worden door de Heer? Als we dan nog niet in dat arme huis gebracht zijn, dan zullen we er gebracht worden. Maar als je blijft, als maar moet blijven zitten in dat huis van onrust, van werk en van slavernij, dan zou je er nooit meer uitkomen. Als er dan niet wat beters en de wortel der zaak in gevonden wordt, dan zullen we toch als vijanden veroordeeld worden van dat dierbare kruis van Christus. Waardoor wij der wereld en der wereld ons gekruisigd wordt. Kom je er niet uit? Zie dan eens, laat dat dan het kenmerk zijn. De genadige toepassing. Want als de apostel aan dat woord gekomen is, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dan zegt hij eroverheen in verwondering, het staat tussen haakjes. Je zou zeggen, man, waarom sleep je er dat nu opeens bij? Dat past toch niet zo in het zinsverband? Nee, maar dat wil zeggen, dat is nou het wonder. Hij kan een ogenblik niet verder. Hij schudt het hoofd. En is het een haakje en hij neemt de pen, of al door Sosthenes de broeder. De apostel was bijna blind. Hij tekent de brieven nog wel soms, maar soms laat hij ze ook veelal schrijven door Sosthenes. Hij is al gevangen gezet hier in Rome. Och, je zou haast zeggen, dan neemt hij de pen een ogenblik bij en hij zegt, dat moet er nog tussen door de geest. Kom, verwondert u hier mensen, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat betekent uit vrije gunst. Dat betekent uit enkele ontferming. Dat betekent dat we het er niet op toe en aangelegd hebben om zalig te worden, maar dat God het wilde. En daarom worden we zalig. Uit genade zijt gij zalig geworden. In Christus, met Christus, maar ook uit Christus. bedient hij die zaligheid die u nu aangediend wordt. Zaligheid ervaren. Daar wijdt de ziel met een verwonderend oog. Maar let er wel op, het staat hier in een aparte vorm geschreven. Al voelt ge de onzaligheid, gij arme, of gedrukt of geplaagde. Al voelt ge de onzaligheid in uzelf. Al zeggen het lijkt er niet op dat ik zalig ben heden. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is een daadzaak. Uw ongelukkigheid, uw boze bestaan, uw zondaar zijn, ze zullen het niet kunnen uitwissen. Uw ongeloof of klein geloof, uw eigen wil, het zal het niet kunnen verbreken. Want zalig zijt gij geworden uit genade, uit vrije gunst. En hij zal die vrije gunst blijven betonen. En omdat hij een eeuwige vrije gunst betoont van het begin tot het einde. Daarom zal hij u niet begeven en hij zal u niet verlaten. Als je er een levendige hoop op hebt, zijt ge getroost. Als je op dit ogenblik geen levendige hoop zou hebben, zult ge ook getroost zijn. Want dat is nu de ruimte van de zegening uit het welbehagen Gods alleen. Dat is geen juk dat ons beklemt of benauwt. Maar dat is een onuitsprekelijke troost voor Jacob dat God zegt. Al zeg je nou 100 keer, ik ben dit en ik ben dat. Ik ben onbekeerd, ik ben ongerechtvaardigd, ik ben ongelovig. Ik ben onheilig, ik ben onwedergeboren. Ik zeg tegen u dat ik u in mijn handpalmen gegraveerd heb. Ik zeg dat alles waarvan gij zegt dat ge het niet hebt, dat ge het wel hebt. Zie op mij. Uit genade. Willen wij nou langs zulk een weg zalig worden, dan heeft de Heer onze boze wil omgebogen. Vervult onze hart te midden van alle tegenstand en opstand, dat toch met ritselingen van hoop, dat je zegt, nou zou het voor zo'n puinhoop kunnen. Dan heeft de Heer mij omgezien. Heeft de Heer al mij omgezien. Want het geslacht van Hagar zal eeuwig vijandig blijven. Tegen zulke genade waarin God alles doet. En uit vrije goedheid zondaren zalig maakt. Zo zult ge dan zijn onder de genade. En niet onder de wet. Dat wil zeggen, onder de wet kondet gij van alles doen. Zondigdet gij maar raak en ging gij uw eigen gang. Maar onder de genade, zegt de Heere, kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Kinderkens, heb de wereld niet lief, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Ja, onder de genade zijn, dat betekent, ik verzeker het u, al geloven we het niet. We denken dat er onder de wet meer te verwachten is, dat we dan nog wat doen of laten zullen. Maar intussen berst de verkeerdheid er aan alle kanten uit. Maar onder de genade zegt de Heer, ik zorg voor u. Ik help u. Ik draag u. Ik zal het doen in u, voor u, met u. Zodat zijn knecht zegt, ik dank God dat ik met een onhergelijke consciëntie onder u gewandeld heb. Nu naar de genade dan heden. We gaan naar huis. Dat doet die lieve geest. Die past het toe. En die eenmaal waarachtig in zijn leven mag bekennen. Genade. Genade alleen, Heere Jezus. Die zal gerechtvaardig naar het huis gaan. Eeuwiglijk en altoos. Maar die zich blijft verzetten. Door van dat dierbare evangelie toch nog iets te maken van zichzelf. En van de vrije gunst toch nog iets te maken van geschiktheid of gepastheid met zichzelf. Die zal het ervaren. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Wat is dan bekeerd zijn? Bekeerd zijn, dat betekent onbekeerd zijn. Dat betekent van alle ijdele waan verlost te worden. Een nul te zien geschreven door de Heilige Geest op onze volgekladderde lijf. Met alles wat erop staat. En de hand des Geestes bij aan en bij voortgang gewaard te worden. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Toe, arm en ellendige, dat een iegelijk nu mogen zeggen. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen.